Zo. Zijn jullie allemaal weer gezeten? Ik heb een stapel vragen, zeg. En ik heb mevrouw beloofd dat ik voor donderdag thuis zou zijn. Ik heb ze lang niet allemaal kunnen bekijken, maar dat is ook niet zo erg. De eerste vraag die ik zag, die ging over de ruiter op het witte paard in het boek Openbaring. Maar dat reken ik toch tot buiten het directe onderwerp. Lees mijn commentaar over de Openbaring. Het is wel het waar nergens te krijgen, maar toch. Daniel mocht niet spreken over het visioen tot het einde der tijden. Toch is het opgenomen in de Bijbel. Ja, maar niet alles. Hij heeft dat meegedeeld wat hij mocht meedelen. En misschien heeft hij ook niet veel meer gezien dan dat. Het ging er vooral om dat een heleboel dingen hem nog niet konden worden duidelijk gemaakt. Die pas later, met name het boek Openbaring, zijn duidelijk gemaakt. In Daniel 12 staat, sommigen zullen eeuwig leven ontvangen, anderen zullen afgewezen worden en eeuwige schande ondervinden. Wat wordt hiermee bedoeld? Nou, ik heb liever, zoals het in de herziene Statenvertaling staat, en zoals ik het straks ook probeerde te formuleren, sommigen zullen opstaan ten eeuwige leven, anderen tot eeuwig oordeel, eeuwige dood. Dat is een opstanding van de rechtvaardigen, zei ik, een opstanding van de onrechtvaardigen. Wat zou volgens u het advies voor de verstandigen zijn in deze tijd? De ware wijsheid kent twee bronnen, de schrift en de geest. De schrift zonder de geest, dat kweekt fariseërs. En de geest zonder de schrift kweekt fanatici. Dus het gaat erom dat je die twee bij elkaar houdt. Het woord en de geest. Wie daaruit leeft, die vaart wel. U mag dan gaan, Daniel, want alles wat ik heb gezegd zal tot de eindtijd onbegrepen blijven. Betekent dit dat het wellicht voor onmogelijk is om überhaupt dit boek te begrijpen? Nee. Maar ik zie dat jullie allemaal andere vertalingen gebruiken. Ik zeg tegen de studenten ook altijd, als jullie de NBV citeren en mij dan vragen om uit te leggen wat daar staat, dan moet ik eigenlijk gewoon principieel niet aan meedoen. Een beetje vervelend, een beetje sneu. Maar daar is geen begin aan. Dus het gaat erom dat tot de eindtijd, in de eindtijd, in zekere zin is de eindtijd, denk erom, begonnen bij de Heer Jezus natuurlijk. Hè? Kinderen, het is de laatste uren. Op ons zijn de einde der eeuwen neergedaan. Christus is in de laatste dagen verschenen. En dat betekent ook sinds de uitstorting van de Heilige Geest en dat we de complete kanon hebben, zijn heel veel dingen uit Daniel ons vanzelf duidelijker geworden, omdat we die vinden in het boek Openbaring, maar überhaupt ook in het Nieuwe Testament. Komt de Joodse offeranden terug? Ja. De Joden weten zelf niet dat die offeranden volbracht zijn. Dus ze zullen proberen, zijn er nu al druk mee bezig om voorbereidingen te treffen zo gauw maar kan om weer een soort tempel te hebben en daarin te gaan offeren. Maar bovendien, in Ezekiel 40 tot 44 zien we dat er ook in de tempel in het Messiaanse Rijk weer offers gebracht worden. En luister, als er in het Oude Testament offers waren die vooruitwezen naar het offer van Christus, dan kunnen er straks ook weer offers zijn die terugverwijzen naar het offer van Christus. Want er is maar één offer dat werkelijk voldoet, dat is dat van Christus. En de Oud-Testamentische offers hadden geen enkele waarde in zichzelf, ze wezen slechts vooruit naar. En zo kun je ook voorstellen dat er straks weer offers zijn die terugverwijzen naar. De verstandigen zijn dat ook de zonen Gods uit Romeinen 8. Ja, ik weet het, het openbaar worden van de zonen Gods. Maar ik hou toch meer van de uitleg die zegt dat het openbaar worden van de zonen Gods, dat is pas straks bij de wederkomst. Als hij zal verschijnen met de gelovigen en dan verheerlijkt zal worden in zijn heiligen. Zoals het staat in 2 Thessalonicense 1. En niet zozeer dat ze nu bezig zijn openbaar te worden. Die uitleg die bevalt mij minder. Die zit blijkbaar achter deze vraag. Jongen, het is een hele stapel. Dus klaag niet dat ik de vraag een beetje kort beantwoord. Zal de hele wereld de Messias na zijn wederkomst kennen als Gods zoon? Na zo'n verschijnen is dat toch immers niet meer te ontkennen. Of kunnen er dan nog steeds mensen verloren gaan? Als de Heer Jezus terugkomt, dan zal aller oog hem zien, zegt Openbaring 1 vers 7. Dus niemand kan dan meer ontkennen dat de Zoon des mensen gekomen is, dat hij zijn koninkrijk zal stichten. Maar dat wil niet zeggen dat ze hem zullen kennen, zoals Johannes 17 vers 3 dat zegt. Dit is het eeuwige leven dat ze u zullen kennen, en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Dus velen zullen dan erkennen moeten dat Christus is teruggekeerd en zijn koningschap aanvaardt. terwijl ze toch wel degelijk, als ze hem nooit eerder hebben erkend, verloren zullen gaan. Daniel ontsliep tot het einde der tijden. Ontslapen er ook nog mensen in het Messiaans duizendjarig rijk? Zo ja, wanneer staan die dan op? Kunt u hier wat over zeggen? Ja. Er zullen in het duizendjarig rijk mensen sterven, dat staat beschreven in Jesaja 65. Maar dat zijn vooral goddelozen. De leeftijden van de mensen zullen zijn als die van de bomen. Nou, daar heb je hele oude tussen. En vooral, er staat dat de zondaar zal als honderdjarige door de vloek getroffen worden. Dus degenen die sterven, dat zijn degenen die naar de Hades gaan. De gelovigen zijn opgestaan voor de duizend jaren. Na de duizend jaren, zegt Openbaring 20, zullen de ongelovigen opstaan. Maar ook degenen die omkomen tijdens het vrederijk, zullen dan opstaan en geoordeeld worden. God geeft in de eindtijd de duivel veel macht. Waarom eigenlijk? De duivel heeft altijd veel macht gehad. Waarom eigenlijk? Wij zijn geen willoze werktuigen die aan de duivel zijn uitgeleverd. De duivel heeft veel macht, maar een gelovige die leeft uit de Heilige Geest, die heeft veel meer macht dan de duivel. Dat heeft Luther al gezegd. Zonder Christus is de duivel veel machtiger dan ik. Met Christus ben ik veel machtiger dan de duivel. Dus het is niet speciaal in de eindtijd hoor. De duivel gaat rond als een brullende leeuw zoekende wie hij zou kunnen verslinden. Dat geldt ook voor vandaag. Dus onderschat hem niet, ook vandaag de dag niet. En dat geldt in alle tijden. Een gelovige die overlijdt komt in het paradijs. Waar komt een ongelovige die overlijdt? In de plaats der pijniging, zegt Lucas 16. En er staat ook het dodenrijk, de Hades. Niet zoals de Statenvertaling heeft en de herziene Statenvertaling, de hel, dat is heel wat anders. Toen de herziene Statenvertaling uitkwam, heb ik nog geprobeerd dat recht te breien, maar ze wilden me niet geloven. Jammer. Goed, de helft van mijn kritiek hebben ze toch geaccepteerd, maar de andere helft helaas niet. Helaas, want de hel is een heel ander woord, Gehenna. De Hades is het dodenrijk, dat is de plaats waar de ongelovigen nu zijn. Het is een soort huis van bewaring, ik bedoel, het is niet prettig, het is ook een plaats waar pijniging. Maar het is niet de hel. In de hel worden mensen geworpen met ziel en lichaam, Matthäus 10, vers 28. Vrees veel eer hem die ziel en lichaam kan verderven in de hel. Dus als de mensen straks voor de grote witte troon zijn verschenen en veroordeeld worden, dan komen ze in de hel. Maar veel maakt het niet uit. Tot huis van bewaring is ook een soort gevangenis, als u begrijpt wat ik bedoel. En het voorgeborgde van de hel is ook een plaats uit pijniging. Wat hebben de geschiedenisverhalen voor meerwaarde? Ik bedoel niet de profetieën. Dank. Ja, dat geldt voor het groot deel van de Bijbel is geschiedschrijving. En het christendom en ook het jodendom zijn door en door historische godsdienst. Het boeddhisme totaal niet. Het maakt eigenlijk geen fluit uit wanneer Boeddha leefde. We weten ook niet precies als je maar zijn principes volgt. Maar met jodendom is het heel belangrijk. Elk jaar herdenkt men de uittocht uit Egypte. Het gaat om een aantal heilsfeiten. En in het christendom is dat het sterkste van allemaal. De geschiedenis van de wereld is heilsgeschiedenis. Dus alle geschiedschrijving, daarin zien wij ook zowel het verzet tegen het heil, het verzet tegen God, maar ook hoe het heil zich daarin ontplooit. Dus zelfs in zo'n hoofdstuk waarin zo gedetailleerd geschreven wordt over Syrië en Egypte, omdat Israël ertussen ingeklemd zit, gaat het uiteindelijk over de geschiedenis van Israël. En in de geschiedenis van Israël verwerkelijkt zich het heil van God. En daarom zijn ze voor ons van belang. Als we geïnteresseerd zijn in God en in het komende rijk, dan zijn we ook geïnteresseerd in de geschiedenis die daar naartoe leidt. Jongens, het is nog een hele stapel. Zeg. Hebben jullie nog even? Er is op dit moment een leider in Turkije, heb ik ook gemerkt, ja. Die zich ziet als de sultan van het te herstellen Ottomaanse Rijk. Toevallig is Istanbul ook nog het oude Constantinopel. Hoe duid je de huidige situatie in Turkije en is dit niet de koning van het noorden? Om het laatste te beginnen, nee. De koning van het noorden is het Seleucidische Rijk, dat voortgekomen is uit het Rijk van Alexander de Grote. Daar hoort trouwens wel een deel van Turkije bij, hoor. Het was veel groter dan wat we tegenwoordig Syrië noemen. En ik weet dat die gedachte bestaat. Ik heb pas iets geschreven over Rusland. Naar aanleiding van teksten uit Ezechiël. Dan kreeg ik ook al de reactie, is dat niet Turkije? Maar dat is eigenlijk omdat er momenteel een boef in Turkije regeert. Met, een man is werkelijk megalomaan. Kennen jullie dat woord? Hij lijkt aan grootheidswaanzin. Wat zou hij het liefste willen? Dat ze allemaal straks ja zullen stemmen voor het referendum. En ik ben bang dat dat ook gebeurt. En dan heeft hij zeer grote bevoegdheden. Dan heb je eigenlijk geen democratie meer. Dan is hij eigenlijk een soort sultan. En dat wil hij ook het liefste. Als je hoort dat die man allemaal uitkraamt, dat is doodeng. Met alle mensen zo die te veel macht krijgen, of het nou Poetin heette, zelfs bij Trump hou je je hart vast. Mensen die te veel macht krijgen en de, ook nog eens keer de instanties die hen in toom zouden moeten houden aan de kant schuiven. Daar heeft Erdogan die wetswijziging nodig. Doodeng. Hitler is keurig volgens de democratie aan de macht gekomen in 1933. Maar binnen dat jaar had hij de hele democratie om zeep geholpen. Het begint altijd met de pers en met de rechterlijke macht. Precies wat Trump aan het doen is. En zo schuif je die machten die jou in toom moeten houden aan de kant. Dus voor Amerika is het een geweldige uitdaging of ze een voldoende sterke democratie hebben om hem in toom te houden. En daar heb ik eigenlijk ook een goede hoop op. Maar in Turkije en Rusland natuurlijk helemaal. Rusland heeft nog nooit een democratie gekend. Ook Poetin is niets anders dan een soort tsaar. En Amerika heeft nooit zo'n achtergrond gehad. En daar kun je hopen dat het daar uiteindelijk toch nog goed afloopt. Maar ja, nee, dit soort lieden. Maar bovendien, hij zit in zijn hoofdstad is in Ankara. Hè. Dat hebben we expres gedaan om Istanbul een beetje in de ruimte te houden. Dus ga niet te veel met uw fantasie op de loop. De koning van het noorden is dat grote Syrische Rijk. Zoals we dat historisch kennen als afsplitsing. Van het Rijk van Alexander. Het is een Grieks Rijk. De Turken moeten niks van Grieken hebben. En Grieken ook niet van Turken trouwens. Terwijl ze allemaal zulke leuke restaurantjes hebben. Wat zijn de geruchten uit het noorden en het oosten? Heeft dit te maken met Gog en Magog? Hoe verhoudt Gog en Magog zich trouwens tot de koning van het noorden? Ja, dit is voor de kenners. Specialisten. Je zou kunnen zeggen, dat gaat ook buiten je boekje, want dat is verder, maar toe maar, vooruit dan maar. De geruchten uit het noorden en het oosten kun je natuurlijk alleen maar gokken. In mijn boek De Toekomst van God geef ik daar wel suggesties voor, maar dat kunnen nooit meer zijn dan suggesties. Denk erom, die koning van het noorden, je zou kunnen denken aan wat nu Syrië, Irak is, dat soort machten. En dan is er nog de koning van het verre noorden, die Gog genoemd wordt in het land van Magog. Waarbij ik aan Rusland denk en niet aan Turkije. En die zullen allemaal straks ook nog een rolletje spelen. Maar dat gaat ver uit buiten Daniel 11 en 12. Maar intussen zullen er allerlei dingen gebeuren die hier niet beschreven zijn, wel in andere boeken. Maar ja, het is natuurlijk altijd nogal onvoorzichtig om te zeggen, kijk, dat zijn nou die geruchten uit het noorden en dat zijn die geruchten uit het oosten. Dus daar gaan we ons vanavond niet aan wagen. Als ik het zwart op wit schrijf, dan zeg ik heel voorzichtig, kijk, dat en dat past allemaal mooi in elkaar. Dat zou wel dit of dat kunnen zijn of zo, maar nou niet. Waarom zullen Edom, Moab en de Amorieten ontkomen en wie zijn dit tegenwoordig? Nou, Edom en Moab, die zitten allemaal in Jordanië. Als je door Jordanië rijdt, dat heb ik ook gedaan, dan kun je bijna nog die grenzen terugvinden. Die oude grenzen tussen Edom en Moab, die zijn nog aardig te definiëren en ook tussen Moab en Ammon. In het noorden, waar Amman de hoofdstad is. Dat zijn broedervolken. Dat is altijd een aparte verhaal. Als ze zich misgaan, krijgen ze extra op hun kop, omdat ze broedervolken van Israël zijn. Maar ze hebben ook altijd weer een streepje voor. Als het gaat om het grote herstel in de eindtijd, dan ontspringen die vaak de dans. Gaat u maar na overal in de profetieën, met name waarvan Moab sprake is. Maar Edom is ook weer een val apart, maar dat voert allemaal te ver. Je stelt dat in de eindtijd er gesproken wordt over de koning en niet meer over koning en koning van het zuiden en koning van het noorden. Dit lees ik echter niet in vers 40. Nee, haha. Ik lees er even, dat heb ik niet verteld. Maar dan zal in de tijd van het einde de koning van het zuiden hem, dat is de koning van vers 36, met de horen stoten. En de koning van het noorden zal op hem aanstoten, stormen. Als ik het goed lees, dan bevestigt dat precies wat ik straks zei. Hier zijn zowel de koning van het noorden als de koning van het zuiden allebei een tegenstelling, tegenstander van hem die genoemd wordt de koning. Dus ik hoop dat dat duidelijker is. Maar ik kan het mis hebben, maar dat zo zie ik het. Want het is best moeilijk, hè? Ik bedoel, wie zou nou durven zeggen, zo zie ik het. Die moet je altijd wantrouwen. Dit zijn hele moeilijke hoofdstukken, maar al tastende ben ik tot deze dingen gekomen. Waarom het verschil tussen 1260, 1290, 1335 dagen? Ja, horen ze, ik heb ook niet meer dan hier staat. Je kunt hoogstens, als je de tekst nou goed op je laat inwerken, vermoeden dat na 1260 dagen denk je bij jezelf, we zijn er. Zoals ik ook momenteel denk trouwens, want ik heb 3 drukke dagen lesgegeven en ben eigenlijk doodmoe. Dus ik denk ook bij mezelf nu, we zijn er. Dit is ook de laatste vraag. Nou, zo gaat het dan ook. Met 1260 dagen, je bent, we zijn er. Maar nee hoor, dan komen er nog wel andere dingen. En dan kun je alleen maar speculeren waarop gedoeld wordt. Misschien nog wel dat dan alsnog die koning van het verre noorden komt opdagen. Gog uit het land van Magog. Maybe. Kun je niet bewijzen. En als je dan denkt dat je dat achter de rug hebt, moet je nog 45 dagen wachten. Maar dan is het ook echt afgelopen. Zullen we het daarbij houden? Ik ben jullie buitengewoon erkentelijk dat jullie dapper zijn blijven komen in dit moeilijke boek. Blijven zijn jullie blijven luisteren tot vandaag en de dag toe. Volgend jaar doen we weer andere dingen. Dan ben ik ook weer op andere plaatsen die jullie ook met het openbaar vervoer makkelijk kunnen bereiken. Dus we gaan er helemaal niet om. Maar ik vond het mooi om dit boek weer te behandelen. Ik weet niet of het de laatste keer van mijn leven is, maar ik vind het elke keer mooi om het boek Daniël te behandelen. Soms doe ik het een 8 keer zoals nu, dan weer eens een 16 keer. Je kunt het ook een 24 keer doen natuurlijk, dan kun je veel meer op details ingaan. Maar het voordeel van dit is dat je de grote lijn van het boek proberen kunt aan te geven. En dat is eigenlijk mijn plan geweest dit seizoen. En ik ben heel blij en dankbaar voor jullie aandacht. Zullen we deze avond afsluiten met gebed? Trouwe God, we danken u voor wat u ons geschonken hebt in deze serie avonden en ook in deze avond. We danken u voor uw kostbare en dierbaar woord, maar ook voor uw Heilige Geest die ons wil voorlichten. Want er is veel dat best moeilijk is in dit boek, zeker in deze laatste hoofdstuk. Het is allemaal onthulling, maar het is tegelijkertijd ook versluiering. Er zijn vele vragen, dat hebben we ook nu alweer gemerkt. En op veel vragen kunnen we alleen maar hele voorzichtige en voorlopige antwoorden geven. Maar ik bid u dat de hoofdzaak duidelijk mag zijn. Dat voor uw volk Israël er een tijd zal aanbreken dat aan al hun leed een einde komt. Als de Messias komt met de wolken des hemels. En wij danken u dat wij daar ook bij betrokken mogen zijn. Omdat al Gods kinderen dan verheerlijkt met Christus zullen verschijnen om met hem zijn heerschappij te aanvaarden. Laat ons uitzien naar die geweldige tijd. We willen met vreugde daaraan denken. Ook al weten we dat we dan daarvoor nog door moeilijke tijden moeten gaan, geef uw volk kracht, zowel uw volk Israël als ook uw kerk. En geef inderdaad dat er vele verstandigen mogen zijn. Mensen die mensen wijze leiding kunnen geven door uw woord en door uw geest. En daarmee uw volk dicht bij u bewaren en velen rechtvaardig maken zelfs, zoals we gelezen hebben. Geef ons zulke verstandige leiders. Wij danken u voor wat u ons gaf. We vertrouwen ons aan u toe. Wees met ons als we van hier gaan. Bewaar ons op al onze wegen. Gedenk ons land en ons volk. Gedenk deze gemeente waar we hier te gast zijn geweest. Gedenk de gemeente waartoe we allemaal behoren, elk verschillend. Zegen ons, Heer, bewaar uw volk in deze tijd. Tot eer en grootmaking van uw heerlijke naam. Amen.